minuto. As sugestões para o serão.
Com Ana Sofia Carvalheda.
Wie wil zien hoe de Eiffeltoren eruit zou zien als je hem op zijn kant legt en er een brug van bouwt? Die moet naar Porto gaan.
Tempo de solteiro.
Maar liefst twee bruggen zijn er in de 19e eeuw gebouwd over de Douro. Door Gustav Eiffel. Op de natuurstenen muur zit een jongen. Zijn voet nonchalant op de treeplank van zijn scooter. Zij kijkt naar de Douro. En hij kijkt naar haar. Dit is dé plek voor verliefde stelletjes. Hier op de heuvel. Want achter de muur ligt de peilloze diepte. Met beneden de prachtige Douro. Met daarin schepen getooid met de zeilen van Porto-merken. Daaroverheen de indrukwekkende ijzeren Eiffelbrug. En langs de kade de eindeloze rij lampjes van bars en cafés. Daar kan geen maanlicht tegenop. Geen wonder dat ze in Portugal een speciale naam hebben voor deze uitkijkpunten. Miradouros. Later is er trouwens een derde brug gebouwd over de Douro. Niet door Gustav Eiffel, want die was in 1923 overleden. Het werd een gewone betonnen brug. Of Eiffel zich heeft omgedraaid in zijn graf, weten we niet. Wel dat er op het moment dat er in 1963 het 80 meter lange middenstuk werd geplaatst, toevallig een Duits vrachtschip over de Douro voer. De naam van het schip, de Eiffel. Porto heette nog Kale, toen de Romeinen er met hun garnizoen binnentrokken. Bij dit dorpje bouwden de Romeinen een haven, die ze Porto Kale noemden. Rond 716 is Porto Kale door de Moren met de grond gelijk gemaakt. En het zal er nutteloos blijven liggen tot in de 15e eeuw. Dan is het de belangrijkste en drukste haven van het land geworden. Met export naar Vlaanderen, Frankrijk, Engeland en het Middellandse zeegebied. Porto Kale is zo belangrijk geworden dat het hele land ernaar vernoemd zal worden. Portugal. Een land dat al in 1139 wordt gesticht. Ruim 350 jaar eerder dan Spanje. En dat in zijn bloeiperiode in datzelfde Spanje zijn grote rivaal zal vinden op het gebied van ontdekkingsreizen en koloniseringen. 60 jaar lang, in de periode die wij kennen als de 80-jarige oorlog, is het land zelfs overheerst geweest door de Spanjaarden. En als je je hier als toerist verstaanbaar wil maken en denkt een goede beurt te maken met een mondje Spaans, dan sla je de plank behoorlijk mis. Portugezen verstaan namelijk geen Spaans. Tot je benadrukt dat je geen Spanjaard bent, dan gaat het ineens een stuk beter. Wat dat betreft is het met Portugal en het grote buurland Spanje precies zo als met Nederland en zijn oosterburen.
Susana, aqui no jornal está uma casa para venda perto dos teus pais.
E quanto é que pedem?
22 mil contos certinhos, construção nova.
Não, não, diz-me o valor em euros para nos começarmos a habituar.
Wie geen Spaans spreekt en het dus in het Engels probeert, zal merken dat de Portugezen ook daar niet echt enthousiast van worden. Dat komt vooral door de Engelse porthandelaren die zich hier vestigden. De Portugese boeren als slaaf behandelden en zich gedroegen of de stad van hen was. Die handel met de Engelsen gaat terug tot de 17e eeuw, toen Engeland in oorlog was met Frankrijk en wijn kocht in Portugal en Spanje. Het is geen toeval dat Atlantische havensteden als Jerez de la Frontera en Porto die typische drankjes hebben voortgebracht die zulke Engelse namen hebben als sherry en port, verbasteringen van Jerez en Porto. De lompe Engelse wijnhandelaren namen niet de moeite om zich te verdiepen in de Portugese taal en spraken alles gewoon op zijn Engels uit. Dat neemt niet weg dat het dus wel die Engelsen waren die de beroemde drank van Porto hebben ontdekt. Bij toeval eigenlijk, want ze lengden de Douro-wijn aan met brandewijn, omdat het anders zou kunnen gaan bederven tijdens de zeereis naar huis. Door die overdosis alcohol gaan bacteriën dood die normaal gesproken fructosesuikers omzetten in alcohol en zo van druivensap wijn maken. Omdat dit gistingproces niet plaatsvond en de fructose bewaard bleef, kreeg je een sterke en zoete wijn die in Engeland goed in de smaak viel.
Marvelous, Mr. Lemieux, marvelous.
In Porto zelf lopen ze er niet echt mee weg. Port vinden ze vooral een vrouwendrankje. En vraag vooral niet om een sherry, want dan gaat de barman heel lang wegblijven en komt veel later trots terug uit de kelder, waar hij ergens nog een fles kersenlikeur onder de spinragen heeft gevonden. Van Porto naar Lissabon reist, komt van een stad waar de haast zichtbaar is in de straten. Terecht in een hoofdstad waar de traagheid en Alentejaanse loomheid tot levensstijl verheven is. Hier aan de noordoever van de Taag ligt de stad die ooit bekend stond als Alice Ubo. Dat lieflijke bocht in de weg betekent. En toen er eenmaal de stad Lisboa uit was gegroeid, moet haar schoonheid spreekwoordelijk zijn geweest. Met de hulp van Engelse, Duitse en Vlaamse kruisvaarders werd het middeleeuwse Lissabon heroverd op de Mooren. De Moorse stadsbewoners die wilden blijven, kregen hun eigen wijk, Muraria. Net als de Joodse handelaars hun eigen wijk hadden, het huidige Alfama. Ironisch genoeg waren de Joden toen al verplicht zich kenbaar te maken door een gele muts te dragen. Zoals de Mooren herkenbaar moesten zijn aan een rood insigne op hun jas en de publieke vrouwen aan scharlaken franje op hun linkerschouder en een muts in dezelfde kleur. Met de ontdekkingsreizen van Vasco da Gama zal Lissabon 40 jaar lang de rijkste stad ter wereld zijn. Het kan niet op. Overal verrijzen weelderige paleizen, kerken en monumenten, belegd met zilver uit Mexico en goud uit Brazilië. De immense welvaart trekt de straatarme bevolking van het platteland aan, die de verhalen hebben gehoord van Paradijs Lissabona en de visioenen hebben gezien van pracht en praal. Hun realiteit zal zijn dat ze opeengepakt wonen in krottenwijken die in de 15e eeuw zullen worden gegeeseld door vlagen van pestepidemieën. Toch zal het nog lang duren voor de eerste rioleringen worden aangelegd en bij de wet wordt bepaald dat bewoners op etages eerst water moeten roepen voor ze hun nachtspiegels op goed geluk uit het raam houden en omdraaien.
En de hele door que tenho os meus cuidados, tenho lá tantos amores como telhas no telhado, como telhas no telhado.
In 1755 treft Lissabon de grootste ramp uit haar geschiedenis, als de grote aardbeving de stad bijna in zijn geheel verwoest. Meer dan 20 kerken storten in en verpletteren de menigte die er Allerheiligen aan het vieren is. Vanaf de kansels in andere Europese steden vragen predikanten zich hardop af of deze ramp misschien een straf van God is voor een stad die haar rijkdom te danken heeft aan rooftocht in de kolonies, die gevreesd is om zijn inquisitie en vermaard om zijn bijgeloof en afgoderij. Eeuwenoud middel om een ontrouwe echtgenoot te genezen. De vrouw moet op haar linkerborst een linnenzakje dragen met stukjes bot van een hond, een kat en een overledene. Daarbij 3 blaadjes wijnruit, 3 takjes rozemarijn en een teentje verse knoflook. Ze moet 3 weken lang geen bad nemen. Daarna om middernacht water uit de bron halen, zich daarmee wassen, met dat water soep koken of koffie zetten en dat aan de man geven. Hij zal haar nooit meer ontrouw zijn. Terwijl de predikers moraliseerden, reageerde een minister, Marquis de Pombal, veel praktischer. Begraaf de doden en voed de levenden. Hij liet een nieuw stadsplan maken voor de binnenstad Baixa. Een modern plan met een overzichtelijk carrévormig netwerk van straten, waarin elk beroep zijn deel kreeg. Edelsmeden, meubelmakers, beeldverguilders. Al die beroepen vind je tegenwoordig nog terug in de namen van de straat in Baixa. Fado-zangers zul je er niet bij vinden, want die begonnen pas anderhalf eeuw geleden hun gevoelens van weltschmerz op muziek te zetten. In de van oorsprong Joodse wijk Alfama. Saudade wordt het genoemd. Dat gevoel van bodemloze triestheid dat achter de glimlach van elke Portugees lijkt schuil te gaan. En de muziek die eruit voortkwam anderhalve eeuw geleden heet Fado. Dat lot betekent. Het is het onuitwisbare besef van vrouwen op de kade van Lissabon of Porto. Dat hun mannen misschien niet zullen terugkeren van hun zeereis. Misschien wel het besef dat de ooit zo rijke wereldmacht Portugal nu een van de armste landen van Europa is. Of misschien wel dat er aan het einde van de symfonie van het leven altijd de stilte van de dood wacht.
Fui bailar no meu bater, além do mar cruel e o mar bramindo, diz que eu fui roubar a luz sem par do teu olhar tão lindo. Vem saber se o mar a razão. Vem cá ver bailar meu coração, se eu bailar no meu bater, não vou ao mar cruel e nem lhe digo aonde eu fui cantar.
Het kan zomaar gebeuren. Een jongen loopt met vrienden een bar in Lissabon binnen, pakt de guitarra van de muur, die daar speciaal voor gasten is opgehangen, en zingt de Fado. Misschien had hij een discussie met ze, zocht naar woorden en bedacht dat hij het beter kon zingen. Of misschien is zijn vriendin bij hem weggelopen en zoekt hij een tijdelijk onderkomen voor zijn verdriet in de klanken van een Fado. Wie niet het geluk heeft zo'n spontane Portugese serenade mee te maken, kan altijd terecht in de speciale Fado-restaurants, die overal te vinden zijn. In de universiteitsstad Coimbra, waar de Fado wat studenticoos en geconstrueerd klinkt. Of in Lissabon, waar in de wijk Alfama de wat melancholieker Fado klinkt. Alfama is trouwens op elk moment van de dag een fascinerende wijk. Laat in de middag, als de bewoners in hun deuropeningen verschijnen en de kleine taverna's beginnen vol te lopen, komt de wijk tot leven. Het beste kun je boven beginnen in de wijk, want Alfama heeft nogal wat steile straten en trappen. Wie honger heeft gekregen van een dwaaltocht door het doolhof van steegjes, vindt altijd wel een restaurantje ergens op een binnenplaats. Bijvoorbeeld het Lau Tosco in de Beco da Azinhão. Hou er wel rekening mee dat het brood, de olijven en de gezouten bonen die standaard op tafel staan, wel terug te vinden zijn op de rekening als je er ook maar eentje van eet. Veel Nederlanders die deze gewoonte niet kennen, voelen zich achteraf bedrogen. Wie echt bedrog wil zien, moet naar de haven. Waar een 30 meter hoog standbeeld te vinden is van koning Pedro IV. Het standbeeld is imposant, maar ook erg tweedehands. Want eigenlijk was het de beeltenis van de jonge Oostenrijkse prins Maximiliaan, die tot keizer van Mexico was bevorderd door enkele Europese staten die niet meer wisten wat ze met dat rebellistische land van de Zapata's in Zuid-Amerika aan moesten. Het beeld van Maximiliaan stond bij de douane van Portugal te wachten op verscheping naar Mexico, toen het bericht binnenkwam dat Maximiliaan zojuist was gefusilleerd en dat ze absoluut geen behoefte hadden aan zijn standbeeld. De Portugese autoriteit bedachten zich geen moment, kochten het beeld tegen een zacht prijsje op, lieten er de baard van hun eigen koning Pedro aan vastmetselen en konden het daarna opvallend snel in 1870 laten onthullen. Niemand die het verschil ooit heeft gezien.